Nu kan de les beginnen.
Onze zon, een gewone ster, cirkelt in zo'n 230 miljoen jaar één keer rond het centrum van onze Melkweg. En daarmee cirkelt dus ook onze planeet Aarde in diezelfde tijd eenmaal rond het centrum van onze Melkweg. Waar we dat superzware zwarte gat aantreffen, weet u nog? De vorige keer dat we dus ongeveer hier ten opzichte van het centrum van de Melkweg waren, slenterden er nog dinosauriërs over het aardoppervlak. Die periode heet het Mesozoïcum, het tijdperk van het middenleven. De Perm-Trias-massa-extinctie hadden we gelukkig al achter de rug. Afhankelijk van waar u woont, ziet u uit uw raam misschien een weelde aan planten en bomen. Eiken, iepen, beuken, berken, varens, gras, klimop, Japanse duizendknoop, madeliefjes, krokussen, appelbomen. Maar 230 miljoen jaar geleden zou u voornamelijk varens en coniferen gezien hebben. Wel vervelend als u destijds een hekel had aan coniferen. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat onze zon zal afwijken van die geduldige baan rond het centrum van onze Melkweg. En eerlijk gezegd zou het ook niet best zijn als we dat er nog eens als probleem bij zouden hebben op dit moment.
Daar zit je niet op te wachten.
Toch zijn er wel sterren die, ook al is het meestal niet vrijwillig, dwars tegen alles ingaan en als een soort kosmische kogels door onze Melkweg heen razen. Onlangs werd er weer een aantal van dergelijke objecten gevonden. Voordat we naar het hoe en wat daarvan gaan kijken, is het misschien wel aardig te weten in hoeverre die vergelijking met een kogel hout snijdt.
Heel interessant.
Volgens medium.com schiet een gemiddelde kogel met 2736 km per uur uit een pistool. Dus dat is 0,76 km per seconde, altijd nog sneller dan het geluid. De snelste echt weggeschoten militaire kogel die ik op het internet kon vinden, behaalde een snelheid van Mach 7.3. Dus dat is bijna 2,5 km per seconde. De sterren waar ik het vandaag met u over wou hebben, scheren daadwerkelijk een stukje sneller door onze Melkweg. De snelste van het stel sjeest met 2285 km per seconde door onze Melkweg. Dus dat is 1000 keer sneller dan de snelste kogel. Een en ander kwam in juni van dit jaar in het nieuws op basis van het artikel The Fastest Stars in the Galaxy van auteur Karim El-Badri en collega's. Zij vonden deze afwijkende sterren door een zoektocht in de catalogus van het Gaia-ruimtevaartuig. Ook u kunt deze catalogus gratis raadplegen en er zelfs ADQL-statements op loslaten en de resultaten downloaden naar uw computer. Als u ooit SQL statements op een database heeft losgelaten, ziet u snel wat er mogelijk is.
It looks like you lost another one.
En als u bij die laatste opmerking al afhaakt, niet getreurd.
Oh, bless you.
Er is ook de website ESA Sky, waar u in explorer-modus eindeloos kunt rondneuzen in echte foto's die van de sterrenhemel zijn gemaakt door allerlei verschillende ruimtevaartuigen of telescopen en op alle mogelijke frequentiebanden.
And in other news.
We worden door het huidige mediaaanbod soms een beetje passief gemaakt. Maar u bent nieuwsgierig genoeg om naar deze podcast te luisteren, dus ook wellicht nieuwsgierig genoeg om zelf wat te gaan grasduinen in ESA Sky. Wat houdt u bijvoorbeeld tegen om uw scholieren eens een project te laten doen via ESA Sky? Laat ze in groepjes een object zoeken dat hen aanspreekt en er meer informatie over opzoeken. Waar staat het aan de sterrenhemel? Zouden we het met het blote oog kunnen zien? Wanneer is het ontdekt? Misschien kunnen ze er wel een spreekbeurt over houden. Een link naar ESA Sky vindt u in de show notes van deze aflevering. En mocht u daadwerkelijk een project met uw scholieren doen op basis van ESA Sky, dan hoor ik natuurlijk graag hoe dat verlopen is. Ik zit toevallig ook in de redactie van het kindertijdschrift over astronomie, de Universum. Dus als uw scholierenproject het waard is om daarin gepubliceerd te worden, ben ik altijd bereid mee te denken.
Nou, blij om dat te horen.
El-Badri en collega's zochten in de Gaia-database naar heel specifieke objecten. De Gaia-satelliet werd al in 2013 gelanceerd en is geparkeerd in het L2 Lagrange-punt, waar we bijvoorbeeld ook de James Webb-ruimtetelescoop vinden. Hier hangt deze telescoop afgeschermd van de zon om een driedimensionale map te maken van het heelal om ons heen. Een van de dingen die de Gaia-satelliet mogelijk maakt, is het in kaart brengen van de eigen beweging of proper motion van sterren. Zo op een avond als het helder weer is, lijken de sterren op een gefixeerde plaats aan de hemel te staan. En als u de sterrenhemel van vanavond vergelijkt met die van jaren geleden, dan ziet u, behalve wat meer lichtvervuiling en Starlink-satellieten, misschien geen veranderingen. Toch bewegen sterren ook zelf, de een wat meer dan de ander. Edmund Halley ontdekte dit in 1718 toen hij zag dat de positie van sommige heldere sterren afweek van wat de Griekse astronoom Hipparchus 2000 jaar eerder had waargenomen. De ster met de grootste bekende eigen beweging is Barnard's ster. Deze beweegt zo'n 10,3 boogseconden per jaar ten opzichte van de rest van de sterrenhemel. Met behulp van de Gaia-telescoop kunnen astronomen een enorme hoeveelheid gegevens over de tijd van zo'n 1800 miljoen objecten raadplegen. Door gegevens als eigen beweging en afstand te combineren, wordt duidelijk hoe de sterrenhemel om ons heen in drie dimensies werkt en verandert en ook wat de plaats van onze zon daarin is. El-Badri zocht naar sterren met een grote eigen beweging of proper motion en een grote parallax. Tussen die twee begrippen, proper motion en parallax, zit een subtiel maar belangrijk verschil. De proper motion is hoe een ster over de tijd over de hemel kruipt en dus niet meer op de voorgaande positie terugkeert. Parallax is de schommeling die een ster vertoont ten opzichte van de ver weggelegen achtergrondsterren over de tijd. Specifiek kunnen we twee keer per jaar kijken en dan zullen sterren die dicht bij ons aan de hemel staan een grote parallax vertonen en na exact een jaar weer min of meer op dezelfde positie staan ten opzichte van de achtergrondsterren. Tenzij ze natuurlijk ook een eigen beweging vertonen. Als we die zoektocht van El-Badri loslaten op de Gaia Data Release 3 catalogus, rolt er een tabel uit met 25 objecten. U kunt het zelf herhalen en de tabel downloaden als bijvoorbeeld een CSV-bestand, zodat u het in Excel of in Numbers kunt openen.
Tuurlijk!
De exacte query staat in het artikel The Fastest Stars in the Galaxy, waarnaar u ook een linkje vindt in de show notes. El-Badri deed nog iets speciaals en dat was alleen zoeken naar tamelijk blauwe sterren. Dat is omdat de interesse vooral uitging naar zogenaamde witte dwergsterren die blauwer in de hemel zijn dan de veel meer voorkomende rodere sterren. Hier hoort nog een verklaring bij die mijns inziens ook wel interessant is.
Heel interessant.
Ontploffende sterren noemen we ook wel supernova's. Daar bestaan verschillende soorten van. Een supernova type 1a kan plaatsvinden in dubbelstersystemen waarvan tenminste één ster een witte dwergster is. Zo'n witte dwergster is een bejaarde ster die helemaal opgebrand is en waar dus geen kernfusie meer in plaatsvindt. Het is wel een speciaal geval, want een witte dwergster mag aan het einde van haar leven een massa hebben van 1,4 keer die van onze zon of minder. Een zwaardere ster dan dat overschrijdt de zogenaamde Chandrasekhar-massa en wordt dan een neutronenster of zwart gat. Een witte dwergster gloeit nog wel een tijdje na. Als ook dit nagloeien helemaal op is, noemen we het een zwarte dwergster, maar die bestaat nog niet omdat het heelal daar nog niet oud genoeg voor is. In bepaalde gevallen zal een witte dwergster ook onderdeel zijn van een binair stelsel. Dat betekent dat er nog iets om die witte dwerg heen draait. De intense zwaartekracht van de witte dwergster kan middels accretie zo'n begeleider langzaam leegslurpen en dan kan er een reactie optreden waarbij de witte dwergster in één keer ontploft in zo'n supernova type 1a-explosie. Daarbij komt 1 tot 2 maal 10 tot de 44ste joule aan energie vrij. Dit klinkt mogelijk een beetje alsof we dit proces uit en daarna door hebben, maar in werkelijkheid is het maar een theorie en zijn witte dwergen, en dan met name witte dwerg supernova's, nog buitengewoon mysterieus. De witte dwerg dichtst bij ons is Sirius B, de begeleider van die heldere ster Sirius in het sterrenbeeld De Grote Hond. Sirius, en ook Sirius B, vinden we op een bescheiden afstand van 8,6 lichtjaar van ons vandaan. Witte dwergsterren zijn niet heel zeldzaam. Zo'n 97% van alle bekende sterren in onze Melkweg is niet zwaar genoeg om een neutronenster of zwart gat te worden en eindigt dan uiteindelijk als witte dwerg. Ook onze zon wacht dit lot, al zullen wij er niet meer bij zijn om dit te aanschouwen.
Oh, dat is niet best.
Onze planeet Aarde is dan al lang vergaan, omdat de zon eerst nog een rode reus zal worden. Inmiddels kennen we een paar duizend witte dwergsterren. Maar hoe deze exact tot een supernova 1A-explosie kunnen evolueren, is nog lang niet duidelijk. Vooral natuurlijk ook omdat we er altijd te laat bij zijn. We zien de supernova, maar niet wat eraan vooraf ging. Een bepaalde theorie staat bekend als het D6-scenario, waarbij D6 staat voor Dynamically Driven Double Degenerate Double Detonation. Hierbij vinden we een dubbelster van twee witte dwergsterren die steeds dichter om elkaar gaan draaien. Dat Double Detonation staat voor een dubbele ontploffing die dan mogelijk kan plaatsvinden. Eerst een heliumontploffing aan het oppervlak van de zwaarste van de twee witte dwergsterren, direct gevolgd door een koolstofexplosie in de kern van die zwaarste witte dwergster. Het is dan de vraag wat er gebeurt met die lichtere van de twee witte dwergsterren als de ander explodeert.
Ja, dat is wel een hele interessante vraag.
Het zou kunnen zijn dat de lichtere witte dwergster het voorbeeld volgt en ook ontploft. Misschien ook wel in een dubbele ontploffing van eerst helium en dan koolstof. Maar er bestaat ook een theorie die zegt dat de lichtere witte dwergster bij deze supernova-explosie wegschiet en een eigen leven gaat leiden. Veel astronomen denken dat zo'n wegschietende witte dwergbegeleider dan in een rechte lijn beweegt met ongeveer de snelheid waarmee deze eerst om de zwaardere witte dwerg heen draaide. Een beetje zoals wanneer u als een discuswerper eerst een paar keer om uw as draait en vervolgens de discus loslaat en deze in een rechte lijn over het sportveld schiet. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo'n wegschietende witte dwergster ook nog een extra zetje krijgt als gevolg van de supernova-explosie. Deze wegschietende witte dwergsterren hebben nog een eigenaardige eigenschap. Want voordat zij begonnen met hun rechte baan, werden ze leeggezogen door die zwaardere witte dwergsterren waar ze omheen draaiden. Dat betekent dat ze opvallen door de afwezigheid van waterstof en mogelijk ook de afwezigheid van helium. Wat overblijft is een compacte koolstofbal met mogelijk wat zuurstof en koolstof in een atmosfeer eromheen. En misschien nog wat elementen als silicium en magnesium. El-Badri combineerde de Gaia-gegevens met aardse spectroscopische waarnemingen van dezelfde objecten. Specifiek werden daarvoor de Magellan-Bade-telescoop van het Las Campanas Observatory in Chili en de Keck-1-telescoop in Mauna Kea, Hawaii gebruikt. De spectra van de 6 snelste door onze melkweg sjezende witte dwergsterren uit de Gaia-catalogus bleken inderdaad af te wijken, met name door het ontbreken van helium. Met één uitzondering, dat was object J1332-3541. Toch leiden de andere waargenomen eigenschappen ertoe dat El-Badri ook dit object aanwijst als kandidaat D6 witte dwergster. Mogelijk vond de supernova-explosie in dat ene specifieke geval plaats voordat alle helium weggestript was. Of kwam er helium vrij bij de supernova, waarvan een deel ingevangen werd door de donorwitte dwerg voordat deze het hazenpad nam. Maar de conclusies van het artikel zijn uiteraard voorzichtig. Al met al worden er slechts 4 kandidaten aangewezen als D6 witte dwergsterren en zijn we maar een klein beetje verder gekomen in het begrijpen van het proces van type 1a supernova's. Met enige voorzichtigheid kunnen we denken dat het Dynamically Driven Double Degenerate Double Detonation scenario in ieder geval plausibel is.
I don't know.
En we weten dat er losse sterren met een rotgang door onze melkweg sjezen. Zoals wel vaker in de wetenschap is meer onderzoek nodig om beter te weten wat er nou precies gebeurt. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn om het proces eens live mee te maken, nog voordat er sprake is van een supernova. Maar dat is een combinatie van een beetje geluk en een heleboel geduld. En wat is tot slot de kans dat zo'n witte dwergster die rechtlijnig door de melkweg trekt onze aarde treft? En wat gebeurt er dan? Nou, mocht het gebeuren, dan is dat niet best voor ons. Een witte dwergster is dan wel ongeveer zo klein als onze planeet Aarde, maar heeft nog steeds een massa van een substantieel deel van onze zon. En met een temperatuur van bijvoorbeeld 4000 Kelvin op het oppervlak, een enorme snelheid ten opzichte van onze planeet en een intense zwaartekracht, is een botsing dan wel het einde van al het leven hier. Maar de kans is verwaarloosbaar klein dat dat in ons leven staat te gebeuren.
Oh, gelukkig.
Er is geen enkele aanwijzing dat de 4 nieuw gevonden weggeslingerde D6-objecten het op onze planeet hebben gemunt. Het is wel een aardig gedachte-experiment. Wat zou u doen als er opeens in alle media het bericht verscheen dat een witte dwergster met 2500 km per seconde op de aarde afraast? U hebt nog maar een week te leven en met u iedereen en alles op deze planeet. Er is bij lange na niet genoeg tijd om een reddingspoging te ondernemen. Nou ja, misschien stapt Elon Musk in een van zijn raketten en leeft hij nog een paar maanden langer dan de rest van ons in een ruimtevaartuig met wat energiedrankjes en blikvoer. Maar voor de rest van de mensheid geldt: u heeft nog 7 dagen. Wat zou u doen?
Well.
Een deel van de mensen zal waarschijnlijk apathisch achterover hangen in een luie stoel of niet meer uit bed komen.
Yes. Now keep quiet.
De wereldeconomie zal waarschijnlijk direct in elkaar storten, omdat niemand nog naar haar of zijn werk zal omkijken met nog maar 7 dagen in het vooruitzicht. Ik vermoed dat ook een groot aantal mensen over zal stappen op plunderingen, verkrachtingen en moordpartijen, omdat er geen repercussies meer aan verbonden kunnen worden. Maar goed, wat de meute doet, dat zal allemaal wel. Wat gaat u doen? Gaat u langs bij familie of vrienden? Of toch nog die cursus Spaans afmaken?
Me gusta escuchar Zimmerman y Space Podcast.
Zus 2 akkoorden leren op uw gitaar? Elke dag in het bad met bruisballen? Alleen al daarover nadenken is soms goed voor ons. Want wellicht sprong er wel iemand voor uw geestesoog met wie u nog wat te verhapstukken heeft. Misschien is vandaag wel een goed moment om haar of hem te bellen. Of misschien is het sowieso wel leuk om die cursus Spaans te gaan doen.
Es divertido aprender español.
Vooral ook omdat er voor de meeste van ons geen enkele reden is om aan te nemen dat u nog maar 7 dagen te leven heeft. Ik wens u er veel plezier mee en tot de volgende keer.